135, vers 10. Er is nu gelegenheid voor stil gebed. En de wijkraad wenst u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft gemaakt, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. We zetten deze dienst voort met het zingen van gezang 477 in zijn geheel. Lied 477, Geest van hierboven, leer ons geloven. sluiten zometeen aanstemmen in met de geloofsbelijdenis met Psalm 89, vers 7. Psalm 89, het zevende vers. We willen nu in gemeenschap met de kerk van alle eeuwen belijdenis doen van ons geloof. Ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van alle heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding van de doden en een eeuwig leven. Samen bidden om de opening van het woord. Laten we samen bidden. Heren in de hemel, als we hier bij elkaar gekomen zijn in dit avonduur van de eerste dag der week, dan om dicht bij u te zijn, als altijd. Ook al gaat het vanavond om dingen te leren, dan nog, wanneer gij er zelf niet in zijt, in heel deze eredienst, dan komen we niet boven onszelf en het niveau van een vereniging of wat ook uit. Wij bidden u, wees erbij, naar uw belofte. Laat uw Heilige Geest ons vervullen en vreugde geven in het zo samen bezig zijn. Wees bij ons in spreken en in luisteren. En open onze harten voor het heilgeheim dat er is tussen hemel en aarde, dat gij geschonken hebt in uw Zoon, Jezus Christus. Laat zijn geest onze harten vervullen. Vergeef ons onze zonden. Leid ons uit genade alleen. Amen. uit de brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 10, vers 4 tot en met 17. En sluiten dan aan met het zingen van Psalm 111, vers 5. Psalm 111, vers 5, voor de verkondiging bij Romeinen 10. Romeinen 10, vanaf vers 4... waar hij aan de gemeente in Rome schrijft, want Christus is het einde der wet, tot gerechtigheid voor een ieder die gelooft. Want Mozes schrijft, de mens die de gerechtigheid naar de wet doet, zal daardoor leven. Maar de gerechtigheid uit het geloof spreekt aldus. Zeg niet in uw hart, wie zal ten hemel opklimmen, namelijk om Christus te doen afdalen, of wie zal in de afgrond neerdalen, namelijk om Christus uit de doden te doen opkomen. Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart, namelijk het woord van het geloof dat wij prediken. Want indien gij met uw mond beleidt dat Jezus Heer is en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond beleidt men tot behoudenis. Immers het schriftwoord zegt, al wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Immers, één en dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen die hem aanroepen. Want al wie de naam des Heeren aanroept, zal behouden worden. Hoe zullen ze dan hem aanroepen in wie zij niet geloofd hebben? Hoe geloven in hem van wie ze niet gehoord hebben? Hoe zullen ze horen zonder prediker? En hoe zal men prediken zonder gezonden te zijn? Zoals geschreven staat, hoe lieflijk zijn de voeten van hen die een goede boodschap brengen. Maar niet allen hebben aan het evangelie gehoor gegeven. Want Jesaja zegt, Heere, wie heeft geloofd wat hij van ons hoorde? Zo is dan het geloof uit het horen. En het horen door het woord van Christus. En zalig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren. Halleluja. We sluiten straks aan op de prediking met gezang 352, de eerste drie versen. Lied 352, vers 1, 2 en 3. Eerste van vier leerdiensten over de sacramenten en dat aan de hand van de Heidelberger Catechismus. En ik lees daartoe vanavond, zondag 25 van die catechismus. Daar vinden we in dat leerboekje, een leerboekje uit de 16e eeuw, vraag 65. Aangezien dus alleen het geloof ons aan Christus en aan zijn weldaden deel geeft, rijst de vraag van waar zulk een geloof komt. Antwoord: van de Heilige Geest, die het geloof in onze harten werkt door verkondiging van het Heilige Evangelie en het versterkt door het gebruik van de sacramenten. Vraag 66. Wat zijn sacramenten? Antwoord: sacramenten zijn heilige, zichtbare tekenen en zegelen door God ingesteld om ons door het gebruik daarvan de beloften van het evangelie des te beter te doen verstaan en te bezegelen. Namelijk dat hij ons op grond van het enige offer van Christus aan het kruis volbracht, vergeving van zonden en het eeuwige leven uit genade schenkt. Vraag 67. Zijn dan beide, het woord en de sacramenten, bestemd om ons geloof te wijzen op het offer van Jezus Christus aan het kruis als op de enige grond van ons heil? Antwoord: inderdaad, want de Heilige Geest leert ons in het evangelie en verzekert ons door de sacramenten dat al ons heil rust in het enige offer van Christus dat voor ons aan het kruis geschied is. Ten slotte vraag 68. Hoeveel sacramenten heeft Christus in het nieuwe verbond ingesteld? Antwoord: 2. De heilige doop en het heilig avondmaal. Gemeente des Heren, er was al eerder tegen mij gezegd van doen we in wijkgemeente 1 en doen we met name in de oude kerkgemeente ook nog iets met de Heidelbergse catechismus. Een boekje waar menige ouderen dan nog wel mee is opgevoed. En de andere vraag was van doe ook eens iets met die viering van het heilige avondmaal, want daar leven nog zoveel vragen omheen. Vragen die ook vaak gevoed zijn door een leer die je vroeger hebt meegekregen. Dus vandaar combinatie sacramenten en catechismus in één. Althans een stukje catechismus. En ja, begonnen bij zondag 25. Ik denk, ja, dat zijn de inleidingsvragen. Daar heeft de catechismus het over. Wat zijn eigenlijk sacramenten? Dus laten we dat eerst doen voordat we het echt gaan hebben over dopen en over avondmaal. Ik heb er achteraf een beetje spijt van. Zodra je erover gaat nadenken, die hele geschiedenis die achter zo'n zondag 25 zit, dan is het altijd nog weer veel ingewikkelder dan je dacht. En ook niet iets waar je nou direct gelijk heel warm van wordt. Maar goed, één keer bezig kun je niet meer terug. Kun je moeilijk zeggen van nou, laat maar zitten, want zo snel heb je natuurlijk ook geen andere preek, dat gaat niet. Dus toch maar, een stukje geschiedenis. En de volgende keren heel specifiek over doop en avondmaal. Waar hebben we het over als het gaat over sacramenten? Ja, dan moet je gelijk eigenlijk eerst iets zeggen over wat de kerk is. Want de kerk heeft sacramenten, bepaalde handelingen die sacrament heten. Wat doet die kerk dan? Wat wil de kerk? Ik heb het nou maar niet over allemaal kerkgenootschappen, ik probeer het maar bij elkaar te houden. Wat wil de kerk nu eigenlijk in deze wereld? Als ik het simpel zeg, zij wil mensen in contact brengen met God. Natuurlijk een flinke pretentie. Hoe wil je dat doen? Wie legt de verbinding tussen hemel en aarde? Wie kan dat? Nou, de kerk in al haar ambten en kerkordes, ze beseft best dat het uiteindelijk alleen de Heilige Geest is die dat kan. Die de verbinding kan leggen tussen God en mens. God zelf in wezen die dat doet. Wij hebben dat niet in onze macht. Toch zijn er in de kerk van oudsher bepaalde handelingen die die verbinding bemiddelen. En die bemiddeling, die zit als het ware gelijk met twee problemen. Er zijn twee problemen met name die moeten worden overwonnen om die bemiddeling tussen God of Jezus Christus en mensen tot stand te brengen. Het eerste probleem is het probleem van de tijd. En nog preciezer gezegd, het probleem van de gelijktijdigheid. Wat bedoel ik daarmee? Zeg maar, in de loop van de tijd kwamen de mensen natuurlijk steeds verder van Jezus vandaan te staan. En in het begin had je een kerk waar de ooggetuigen nog rondliepen die Jezus hadden gezien, die hem ook na zijn opstanding hadden gezien. Toen die er niet meer waren, had je dan nog de mensen die de ooggetuigen hadden gesproken. Maar toen die er niet meer waren, had je natuurlijk alleen nog maar de mensen die gesproken hadden met de mensen die gesproken hadden met Jezus. Enzovoort. Dus je komt er steeds verder vandaan te staan. Steeds verder daarbij verwijderd. En hoe stel je dan, dat wil die kerk, hoe stel je dan Jezus Christus weer present? Hoe worden wij als het ware weer gelijktijdig met hem? Nou, één facet dus van de activiteiten, van de handelingen van de kerk is om als het ware dat wat er gebeurd is toen, nu bijna 20 eeuwen geleden in Israël, om dat vast te houden, om dat door te geven, dwars door ruimte en dwars door tijd heen, tot op deze dag, anno 1994, zodat u er vandaag als het ware nog bij kunt zijn. Vergelijk het maar bij met het woord gedenken in de Joodse wereld. Hè. Gedenken heeft ook die klank van dat wat toen gebeurde, present stellen als was je erbij. Dat is één. Het tweede probleem in die hele bemiddeling is, ja, laat ik zeggen, die verticale relatie. Hoe bewerk je dat mensen zo'n directe relatie met God krijgen verticaal? De kerk die wil mensen vernieuwen door ze in relatie met God te brengen en in relatie met Christus zelf. En zo tot een nieuw leven met God en met elkaar en met heel de wereld. Maar God is in de hemel en Jezus Christus is de levende, maar hij zit aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Hoe krijgen mensen dan een direct contact met hem, een levende relatie met hem, nu? Hoe krijg je de hemel op aarde? En let wel, het is heel belangrijk, want als het niet gebeurt, als deze relatie, deze twee relaties eigenlijk, met Christus daar en met Christus boven ons nu, als die relaties niet tot stand kunnen worden gebracht, kunnen we vandaag ophouden kerk te zijn, want dan ben je gewoon een vereniging, zoals er een hoop verenigingen zijn met leuke ideeën, maar dan gebeurt hier in wezen nooit iets. Althans, niet iets wat met de geest te maken heeft. Dus de vraag was en is, welke handelingen doe je, kun je doen, waardoor je mensen in verbinding brengt met God? Hoe breng je die verbinding tot stand? Wat is dan een goed kanaal? Wat is dan misschien een term uit de natuurkunde, wat is dan een goede geleider? Er zijn van die stoffen die warmte, energie direct doorleiden naar een andere plaats. Wat is dan een goede geleider, zodat de vonk, de warmte, de geest waarom het gaat, er is, er zijn zal, zich verspreid, in die mensen zal vonken. Nou, zo'n geleider, zo'n kanaal of zo'n overdrachtsmiddel, dat wordt nu sacrament genoemd. Dat bedoelen we met sacrament. Dat is een geleider, een overdrachtsmiddel. En het heet dan ook een heilig sacrament. Geen wonder, het brengt je in contact met de heilige. Dat is één. En dan de volgende stap. In de vroege middeleeuwen kende men vele sacramenten. Men verschilde daar ook over van mening. Sommigen zeiden 5, maar er waren er ook, die hadden er wel 30. Er is een tijd over gediscussieerd, zo gaat het in de kerk. En in de 13e eeuw, ook nog niet zo vreselijk lang geleden, werd men het toen eens over 7. 7 sacramenten, een heilig getal. En ook de Oosterse kerk heeft zich daarbij aangesloten. En die 7, die zijn er nog steeds in de Romeins-Katholieke kerk, hè, tot de dag van vandaag toe. 7 sacramenten. 7 overdrachtmiddelen. 7 manieren om het heil van het evangelie en om de genade, de vergeving in Jezus Christus en de heiligmaking op mensen over te dragen. Een kanttekening daarbij. En u hoorde dat eigenlijk ook in de catechismus al. Zo'n sacrament moest een zichtbaar teken zijn. Zichtbaar. De overdracht die plaatsvond moest waarneembaar zijn. Er moest iets zijn dat je kon zien. Een bepaalde stof. Of een bepaald teken. Waarbij je dan dus zou kunnen zien en zeggen. Kijk, daar gebeurt het. Daar gebeurt het. En zo kom je ze op menig oud schilderij ook tegen. Schitterende schilderijen zijn er gemaakt van de 7 sacramenten. Prachtige drieluiken. Dan zie je afgebeeld het doopsel. Hè, dat wij nu noemen de heilige doop. En het vormsel. Dat kwam daarna, wat later in leeftijd. Een soort handoplegging, zalving, inwijding. De eucharistie. Het offer van Jezus Christus zelf op het altaar, de biecht en de inwijding van de priester en het huwelijk en het laatste oliesel, de zalving voor de stervende. Misschien dat vooral het huwelijk als sacrament ons als protestanten van vandaag nog het meest vreemd in de oren klinkt. Dat ook het huwelijk een overdrachtsmiddel zou zijn van het heil. He, dus dat je door te trouwen, dat dan daardoor de genade in het leven van iemand wordt vermeerderd. De mens ook daardoor met God wordt verbonden. Maar zo dacht men en denkt men. Dat doet een sacrament. En het werkt met een geleerd woord ex opere operato. Nou, maar dat betekent dan zoiets dan. Het werkt ook automatisch. Het werkt ook zo. Als je maar zuiver en goed de juiste regels hebt gehanteerd, dan werkt het ook zo. De sacramenten werken automatisch. Zo komt de hemel op aarde. Zo komt God bij de mens. Belangrijk om te beseffen hoe dat dus was daar in die tijd. Van levensbelang dus. Zonder meer van levensbelang. Want zonder sacrament dus geen verbinding. He? Zonder sacrament dus niet. Vandaar ook de enorme accent. Met name in de Rooms-Katholieke Kerk maak je dat natuurlijk mee. Op de doop. Het doopsel. He? Dat het in elk geval geschiedt. Dat er in elk geval één sacrament heeft plaatsgevonden. Want als er geen sacrament is geweest, is er geen verbinding. Dus dan ben je niet behouden. Dan ga je verloren. Ja, we volgen het. 16e eeuw, reformatie. De reformatie waardoor wij hier zitten. De reformatie met zijn sola scriptura, sola gratia, sola fide. Alleen de heilige schrift, alleen door geloof, alleen door genade. een enorm accent, ik hoef daar verder niet over uit te wijden, u moet daar vertrouwd mee zijn, een enorm accent op het woord van God en de verkondiging van dat woord. Dus we namen deze kerk over van de Rooms-Katholieken en we gooiden het altaar eruit en in plaats van het altaar zetten we de kansel. Dat is wat de reformatie doet. Altaar eruit, kansel erin. Het geloof, zo zei men met Paulus, is immers uit het gehoor. Het is uit het horen van het woord. Ik weet niet of ik u kan duidelijk maken wat een revolutie in denken dat dan betekent. En wat dat moet zijn geweest voor die mensen toen. De preek was namelijk sowieso al geen stoffelijke overdrachtsvorm voor het heil in Christus. Ik bedoel, er was niets te zien. Er was niets te zien. Woorden kun je niet zien. Woorden zijn abstract. En dat was dus een reden dat de verkondiging ook nooit, tot dan toe, nooit zo'n plek in de eredienst had gekregen. Ik bedoel, die woorden, die bemiddelen het heil niet. Het heil wordt bemiddeld in het sacrament, niet in de woorden. En dan komt daar die reformatie die zegt, nee, in het woord gebeurt het. Zo wordt het heil bemiddeld. Zo komt er contact met God. En dan tot dan toe voortdurend alleen maar denken, die sacramentele handelingen, die zijn het. Daarin gaat het heil tot de mensen. Nee, zegt de reformatie, het woord. En zij stellen dat woord op een plek alsof het ware een achtste sacrament, zal ik maar zeggen. Een achtste sacrament. Meer nog zelfs, voor de reformatoren was het sacrament. Het middel om het contact tussen God in de hemel en mensen op aarde en de relatie met Christus tot stand te brengen. Het middel bij uitstek. Bovendien maakten ze de stap, dat kwam er dan nog bij, dat ze zeiden, de sacramenten werken niet automatisch. En ook het woord als overdrachtsmiddel werkt niet automatisch. Nee, het is de Heilige Geest die het doet. De Heilige Geest komt in het woord mee. En hij alleen kan geloof bewerken in harten van mensen. Je wordt dus niet per definitie of automatisch heiliger door de woordverkondiging of door die sacramenten te gebruiken. Welk sacrament dan ook. Daarmee, als je daarover nadenkt, is toen de tijd, in die tijd, moet voor het gevoel van de mensen de grond onder hun voeten zijn weggehaald. Dan had je contact met de hemel, je dacht, het sacrament is weer gebeurd, alles is in orde. En dan is er zo'n groep mensen die zegt van nee, het werkt niet automatisch. Dus dan is het contact er nog niet. Het haalt toch de grond onder je geloofzekerheid vandaan. Zo lag dat toen. En tegelijk, natuurlijk een enorme aantasting tegelijk van die status die een priester had. Want je had natuurlijk geweldige macht ook als priester. Doordat je door die sacramenten het heil kon bemiddelen. En als dat niet meer zo was. Volgende stap. Gebeurt er iets merkwaardigs? We zagen de reformatie die zet de prediking naast en eigenlijk zelfs boven de sacramenten die er waren. Dan zou het logisch zijn als ze hadden besloten om te zeggen, nou goed, dan komt er dus een achtste sacrament bij. Wat je weliswaar dan niet kunt zien, het woord is abstract, maar dan toch. Of, misschien nog veel meer in hun lijn, ze hadden gezegd van, er is vanaf nu nog maar één sacrament en dat is de verkondiging van het woord. Daarin komt het heil tot de mensen. En al die andere sacramenten zijn van ondergeschikt belang of die laten we vervallen. Maar dat gebeurt dus niet. Men stelt wel het woord, de verkondiging, bovenaan. Maar het gaat geen sacrament heten. En vervolgens schaft men alle sacramenten af die er waren op twee na. Doop en avondmaal. En waarom alleen die twee? Waarom handhaven ze die twee sacramenten wel? Wel, u hoorde dat net in dat leerboekje wat we lazen, Heidelberg Catechismus. Omdat, zo zei men, die twee sacramenten door Christus in het Nieuwe Verbond, in het Nieuwe Testament, waren ingesteld. Nou, het resultaat van deze beslissing moeten we weer even op ons laten inwerken. Want deze verandering betekent een enorme verschuiving in de waarden toen, vergeleken met de kerk voor die tijd. En een geweldig verschil in beleving van de waarden tussen reformatie en Rooms-Katholieke kerk natuurlijk tot vandaag toe. Centraal staat dus nu de kansel. De prediking van het woord. Dat is het middel voor de overdracht geworden. De geleider. Verbind met Christus in het verleden en ook verticaal. En dan zijn er daarnaast dus nog maar twee sacramenten. Nog altijd handelingen die een mens met God verbinden. Maar, zoals al even gezegd, niet meer automatisch, zoals voor die tijd gedacht werd. Zonder geloof, zegt de Reformatie, zonder geloof werken ze niet. Ze zijn aan het woord ondergeschikt. Ze zijn aan het woord van God, aan de verkondiging onderworpen. Ze zijn, als ik het zo mag zeggen, minder belangrijk dan de preek. Minder belangrijk dan de preek. Hoor maar in antwoord 65, wat we net lazen, zondag 25, waar ze zeggen, de Heilige Geest werkt het geloof in de harten van mensen, hoe? Door de verkondiging van het Heilige Evangelie. Daar komt het vandaan. Daar komt het vandaan. En het gebruik van de sacramenten, zeggen ze in hetzelfde antwoord, dat versterkt het geloof alleen maar. Het gebruik van de sacramenten ter versterking. Dus niet meer zoals het tot dan toe was. Het sacrament bewerkt het heil en bewerkt het geloof. Nee, het sacrament versterkt alleen maar het geloof dat er al is. En dat er alleen maar kan zijn door het gehoor, door het luisteren naar het woord. In antwoord 66, dat we lazen precies hetzelfde. De sacramenten zijn er, zeggen ze, opdat de belofte van het evangelie des te beter verstaan worden. Daarom alleen maar, opdat het des te beter verstaan wordt. Dat alleen, des te beter. Maar dan kun je dus denken, de goede verstaander heeft aan het woord genoeg. De sacramenten niet nodig. Je gaat ook niet verloren als je niet gedoopt bent. Je hebt aan het woord genoeg. Het woord maakt zalig. De sacramenten niet. De sacramenten zijn er alleen nog, zegt Calvijn bijvoorbeeld, vanwege onze kleingelovigheid. We hebben dat nodig, dat er iets meer is, maar eigenlijk is dat kleingelovigheid. Sacramenten zijn er alleen maar om ons naast het gehoor toch nog met wat meer zintuigen bij het heil te betrekken. Dan is er voor het oog ook iets te zien. En je kunt het proeven zelfs in het avondmaal. En je kunt het tasten. Maar meer is het niet. De sacramenten doen niet anders dan alleen maar het woord onderstrepen. Als het ware een plaatje bij het verhaal. Een onderstreping van de werkelijkheid die er in de preek al is. En daarmee, door die keus, sloot men dan tegelijk aan op de betekenis van het woord sacrament, sacramentum. Het woord uit het Latijn betekent een eed van trouw of waarborg. Nou, dat is dus het sacrament. Zo wordt het ook uitgelegd in de catechismus, hoorden we net. Het is een waarborg bij het woord. Het is een teken en zegel bij het woord. Een bekrachtiging van wat God in het woord zegt. Zoals, hè, zeggen we dan vaak, zoals in ons leven, als iemand zijn woord geeft, dat kan versterken met tekenen die daarbij komen. En een bekend voorbeeld is van hoe dat dan gaat als je verlooft of als je trouwt. dan geef je bij de trouw die je belooft, het woord dat je geeft aan die ander, geef je een ring. En die ring die is een teken van dat wat er al is. Het onderstreept het alleen maar. De ring is niet de liefde zelf, maar onderstreept alleen maar de liefde. En als je trouwt voor het gemeentehuis, dan komt er nog een zegel bij van dat gemeentehuis. Bekrachtigt ook de liefde en de trouw die er al is. Nou, dat is niet niets. Hè? Dat is niet niets. Dit standpunt van de catechismus onderstreep ik nog altijd als er doopcatechese wordt gegeven. Dan zeg ik van, dat is niet niets. Zo'n ring, zo'n zegel, we weten allemaal wat dat betekent. Je zit iedere keer in wat wonderlijke situaties tegenwoordig natuurlijk, want er zijn er steeds minder die verloven, dus dan heb je het over zo'n ring en die is er dan niet meer. Ja, mijn broer zei in de tijd al van, joh, geef liever een wasmachine, is veel praktischer. Ja, goed, sommigen zijn niet romantisch. Die ring is toch iets, maar is niet de zaak zelf. Hè? Is niet niks. Toen wij in de Barneveldse bossen ons verloofden, had ik toen tegen mijn vrouw kunnen zeggen, ah, ben je gek meid, ik geloof je zo ook wel en ik gooi die ring zo weg. Kijk, dan voel je van, dat is het dus niet. Het onderstreept veel meer. Waarborg. En zo'n waarborg wil God geven in bij zijn woord. Zoals dan klinkt in zo'n formulier, een ontwijfelbaar getuigenis, zo'n teken en zegel, zo'n sacrament, ontwijfelbaar getuigenis, kun je dus niet aan twijfelen, dat hij ons lief heeft in Jezus Christus. Dat hij ook jou lief heeft. Teken en zegel, eed van trouw, niet niets. Maar toch stel ik de vraag, want dan zijn we eigenlijk door zondag 25 heen. Is dat dan alles? Is daarmee echt alles gezegd? Heeft de reformatie daarmee werkelijk alles gezegd? En wij zitten met hun erfenis tot de dag van vandaag toe. En is dit het enige juiste? Nu zouden de reformatoren zelf volgens mij de eersten zijn om te zeggen van, hoor eens, de schrift gaat boven alles. Sola scriptura. Als je in de schrift iets vindt dat anders zegt, dat anders spreekt, dan gaat dat voor. Dan passen we het gewoon allemaal opnieuw aan. En zij durfden dat. Dat hebben we gezien. Zo radicaal durven wij geloof ik niet eens te zijn. Wel, is dat zo? Spreekt de schrift nog anders dan zondag 25? Of niet? Ik geef u aan het slot van deze dienst vanavond een paar dingen mee. Dingen die genoeg zijn om over na te denken. Ik heb er in elk geval zat over te denken. Eerst wat betreft die keuze voor twee sacramenten. Twee, zeggen ze. Er wordt gezegd, twee sacramenten, want deze zijn door Christus zo ingesteld. Daarom zijn die twee sacramenten. He, men grijpt dan terug op de instelling van het heilig avondmaal. Nou, dat is helder, dat kennen we ook allemaal. De woorden van Jezus tot de discipelen, dit is mijn lichaam. En ze grijpen terug naar die beroemde woorden aan het slot van Matthäus en halen daar de opdracht tot de doop vandaan. Ga dan heen, maak alle volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. Duidelijk. Maar tegelijk, als ik goed naar die woorden luister, hoor ik daar dus niet alleen over een doop die door Jezus wordt ingesteld. Ik hoor hem daar ook spreken over leren en leren onderhouden en tot leerling maken. Dus concreter, over prediking en catechese. Dus als je werkelijk zegt dat de instelling door Christus de basis is, het principe is voor wat een sacrament mag heten, waarom deze dan niet? Preek en catechese. Dat zijn dan toch ook geleiders? Dus zouden er toch niet meer middelen zijn waardoor het heil kan worden overgedragen aan mensen dan alleen die sacramenten. Heeft Christus bijvoorbeeld ook niet geboden om elkaar te vergeven? En is het dus zo gek dat de biecht in de Rooms-Katholieke Kerk een sacrament is? Nou, de discussie daarover, die is gelijk toen, in die 16e eeuw al, toen dit boekje werd geschreven, ontbrand. En nooit opgelost. Calvijn en Luther en Zwingli, ze zijn allemaal een eigen weg gegaan. Calvijn zegt 2 sacramenten, Luther is zijn weg gegaan, 3 sacramenten. Zwingli ging zijn eigen weg, zegt geen sacramenten. Wij zitten hier, bij wijze van spreken toevallig, op de lijn van Calvijn. Maar ik denk dat je open zult moeten blijven voor gesprek. En dat het er, net als de reformatorie zelf deden, iedere keer weer om gaat te luisteren naar de schrift. Wat wordt daar allemaal in gezegd? Hebben we tot dusver goed besloten? Klopt dit? Je kunt Calvinist zijn in hart en nieren, maar Calvijn is niet de Bijbel. We zijn het als protestanten dus al niet eens met elkaar sinds de 16e eeuw. Laat staan met andere kerkgenootschappen. En dan tenslotte vooral dit, mijns inziens het belangrijkste. Het woord sacrament zijn we nu wel mee bezig en we leggen dat uit. Maar stoei je daarover. Maar het is een woord wat in de Bijbel niet voorkomt. Het is, zei ik al, een woord uit de Romeinse wereld. Het is Latijn. Sacramentum. Dat is een vertaling voor een Grieks woord dat wel in het Nieuwe Testament staat. Namelijk voor het Griekse woord mysterion. Mysterion, waar ons woord mysterie vandaan komt. Geheim. Heilgeheim. Dat staat wel in het Nieuwe Testament. Vandaar ook tussendoor die link naar het huwelijk toe. Paulus die noemt ergens het huwelijk een groot geheim, mysterion. Dat wordt dus vertaald in sacramentum en zo heb je dus een sacrament, het huwelijk. Maar waar vind ik die inhoud, mysterion, heilgeheim, in zondag 25 terug? Ik kom wel de Romeinse inhoud tegen, teken en zegel, waarborg, prima. Maar die andere inhoud dan, die het van huis uit heeft, mysterium. Er is in de Heilige Schrift maar één mysterium, maar één heilgeheim. Dus eigenlijk maar één sacrament. Daar is geen twijfel over mogelijk. Dat is Jezus Christus en die gekruisigd. Dat wordt het heilgeheim genoemd in de Schrift. Dat Jezus Christus de Heere door de kracht van de Heilige Geest zijn leven en werken legt in de harten van mensen. Over de grenzen van Israël heen. Dat is het heilgeheim waarvan u en ik leven. Dat is het enige heilgeheim dat er in wezen is. Enige sacrament. Door niemand na te rekenen, want het is inderdaad werk van de Heilige Geest, daarin vallen we de reformatoren bij. En het is niet te organiseren. Ook daarin vallen we hen bij. De sacramenten werken niet automatisch. Je organiseert niet even het heil zo van klaar. Dat zit dan in het leven van mensen. Nee, het is iets wat iedere keer weer gebeuren moet. En geen mens heeft het in zijn greep. Maar het gebeurt inderdaad. En het gebeurt telkens weer. Dat je ziet dat mensen zich gewonnen geven aan hem. Zeggen dat ze hem zelf hebben gezien, dat ze hem zelf hebben gehoord. Mensen die spreken van de vervulling van hun hart met Gods geest. En die de God van Israël gaan prijzen, de Vader van Jezus Christus. Dat gebeurt. En het kan gebeuren. Telkens weer. En het gebeurt bij een lied dat gezongen wordt. Of het gebeurt in een gebed dat gebeden wordt. Of in een Bijbelkring, of in een catechese-uur, of bij een preek, of door één bepaalde daad van liefde, diaconia, of ook bij de doop, of bij de viering van het avondmaal. of in een gesprek, hoe dan ook. Daar kan het allemaal gebeuren. En als dat gebeurt, en het is u, hoop ik, regelmatig gebeurd, u en mij, als het ons gebeurt, dan loopt ons hart vol en dan overstijgt alles wat wij denken en bedachten. Maar de Heilige Geest is dus duidelijk niet gebonden aan de preek alleen. Of aan die twee sacramenten alleen. En gelukkig maar. Het heilgeheim is groter en breder dan onze twee sacramenten. Dus we zullen de komende tijd spreken over de heilige doop. En ik zal met u spreken over het heilig avondmaal. En dat is zinvol. En ik denk dat we het vooral ook moeten hebben over onze praktijk daaromheen. Maar ik zeg u dus eerlijk dat ik in deze sacramenten meer zie dan alleen maar teken en zegel. Alleen maar de onderstreping van het woord. Nee, zij zijn voor mij twee van de kanalen waardoor het heilgeheim, het sacrament, Jezus Christus zelf in zijn liefde voor ons mensen onze harten kan vervullen. Daar, in doop en avondmaal, wordt niet alleen maar onderstreept wat eigenlijk elders gebeurt, namelijk in de verkondiging. Nee, ik geloof, daar gebeurt ook iets, echt. Of daar kan iets gebeuren, tussen God en mens. Waardoor ons bestaan geneest. En het kan gebeuren. We daar zeggen, het heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vreeverbond getoond. Amen. Samen danken en bidden. Vader in de hemel, we danken u voor uw woord. Sola scriptura. We zijn dankbaar dat we daarin mogen leven in deze stroom. En help ons ook om dan alles wat daaromheen is aan dit woord te toetsen, telkens weer. En leer ons nog steeds meer verstaan door de tijd en door de eeuwen heen van wie u bent en wat gij doet. In uw volk Israël, in uw Zoon Jezus Christus. Wij danken u voor het heilgeheim dat er is tussen hemel en aarde. Dat wij anno 1994 nog verbonden mogen zijn met hem die zich gaf. Dat we in het luisteren naar het woord hem zien aan het kruis. En met hem verbonden zijn vandaag. O Heere Jezus Christus, daar aan de rechterhand van uw hemelse Vader, zend uw Heilige Geest ook in onze harten. Dat ons bestaan worden vervuld door woord en geest. En dat we werkelijk met elkaar kerk zijn. Dat u met ons zijn als we de week weer verder ingaan. Zegen aan ieder naar hij of zij nodig heeft. U kent ons allen. U weet van zorg en verdriet. U weet van vreugde. O Heere, wees erbij. Naar uw naam. Ik zal er zijn. Daarvan leven we alleen. met u alleen wagen wilt. O God, u bent te vertrouwen. Als gij het niet meer zou zijn, wat dan wel? Ach, zo uw woord de basis zijn onder ons leven, ook heel deze week weer. En neem zo weg alles wat de angst zou aanjagen en alles wat ons zou kunnen beheersen. Dat we leven als vrije mensen met uw woord. Hoor ons uit genade om Jezus wil. Amen. Lied 472, de eerste drie versen en het laatste vers.
Voor uw donkere sluier.
Zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen.